Wat heel vaak gebeurt nadat men heel intensief bezig was met uitreiken of met zoiets, dan komt er een enorme druk en ook aanvallen, vorm van een backlash. Begrijpt u dat als ik dat zeg? Met andere woorden, jullie moeten in echt rondom hem staan en jij moet ook, waar ben jij? Ja. Jij moet ook niet toelaten dat jij in een dip komt. Want dat is wat de duivel graag doet, is om dan depressiviteit en allerlei dingen. Want na zo'n tijd, Jezus zei ook tegen zijn discipelen nadat hij ze weggestuurd heeft, kom even rusten wijlen. En de 51 vertaling, ja. Zo, rusten wijlen, maar dat was niet een activiteit, maar daar moet je echt voor waken. Ik weet van heel veel groepen mensen die uitgingen, echt bewogen de gaven van de geest. En dan na zo'n tijd, dan lijkt het alsof alle hel losbreekt. Alsof de duivel je wilt pakken en je wilt demotiveren en allerlei dingen brengen, zodat jij niet kan wandelen wat God voor je bedoeld heeft. Ja? Ik was aan het voorbereiden, ik heb bij gesproken vanmorgen over de feesten van Israël en over wat God daar zegt. Maar terwijl ik bezig was, had ik steeds dit over Gods bedoeling met de gaven voor de gemeente. En terwijl ik hierin kwam, toen dacht ik, nou ja, ik heb wel een mooie powerpointje op zo'n USB-stick, maar wij laten het maar gewoon daar. En dan gaan wij even een aantal teksten naar kijken. Dit zijn dingen wat ik vanmorgen besproken heb, maar ik wil echt uitkomen bij wat God zegt over het geven aan hem. Als wij lezen in Exodus hoofdstuk 23, dan is dit de oproep aan het volk van God, aan de Joden eerstens, want het heil is uit de Joden. Exodus 23 vanaf vers 14. Driemaal in het jaar zult u mij een feest houden. Het is een feest van ongezuurde broden zult u onderhouden. 7 dagen zult u ongezuurde broden eten zoals ik u geboden heb. Op de bepaalde tijd van de maand Abib. Want daarin zijt gij uit Egypte getrokken. Maar men zal niet met lege handen voor mijn aangezicht verschijnen. Men zal niet met lege handen voor mijn aangezicht verschijnen. Wat bedoelt God nou daarmee? Waarom zegt God dat? Als wij teruggaan in het Oude Testament, dan zien wij dat God Abraham roept. Abraham heeft nog niets gedaan. Hij heeft niets gepresteerd. Abraham was een heiden. Hij verkocht tempeltjes om de maangod te aanbidden. En dan komt God in Genesis hoofdstuk 12. En dan ontmoet hij God. En de eerste woorden die God aan Abraham zegt, is wat? Wat wil God doen? Het is heel stil hier. Ga weg uit je land, maar waarom? Ja, dat is het doel. Maar wat wil God eerstens doen voordat hij een grote volk wil maken? Genesis 12 vers 2, ja? Tot een groot volk. Maar wat zegt God voordat hij zegt, ik zie je tot een groot volk maken? Wat wil hij doen? Hij wil Abraham zegenen, opdat hij tot zegen zal zijn. En ik geloof als wij dat kan pakken, dat God eerstens daarop uit is om jou te zegenen. Maar er zijn zekere manieren waarop God dat doet. En wanneer wij kijken naar de geschiedenis van Abraham, dan bemerken wij dat Abraham worstelt daarmee, hij gaat uit het land, hij worstelt daarmee en op een stadium dan zegt hij, Heer, u hebt gezegd, u zult mij zegenen, maar ik heb niets wat u kunt zegenen, u hebt een kind beloofd, ik heb geen kind, moet Eliezer de Damaskener, moet hij dan mijn erfgenaam zijn, want ik heb niets. Wanneer gebeurde dat? Dat God zo letterlijk Abraham ontmoet. Dat is in Genesis 15, maar in Genesis 14 staat er, dat Abraham ging vechten om Lot te redden, en dan gaf hij van alles wat hij gewonnen heeft, alles wat hij in de oorlog buit gemaakt had, gaf die tienden aan Melchizedek, koning van de gerechtigheid, koning van zaligheid, Melchizedek. Hij gaf om tienden, en toen Abraham tienden gaf aan God, opende hij daardoor eigenlijk een weg dat God met zijn zegen kan komen, dat God een verbond met hem sloot. U kent het verhaal dat God met Abraham een verbond sluit? Laten we even kijken naar Genesis hoofdstuk 15. Hoeveel tijd hebben wij? Halleluja. Genesis hoofdstuk 15. Wat wij hier zien is dat God zegt aan Abraham, maak een offer gereed. En dan moet Abraham beesten midden doorhaken. Ik ga niet op alle dieren in. Maar, en dan zegt God, ik zal jou komen ontmoeten en ik ga een verbond met je sluiten. En wat gebeurt op het moment dat Abraham alles klaar heeft, en hij zegt, nu gaat God een verbond met mij sluiten, dan komt er een enorme aanval op Abraham. Het lijkt alsof God een beetje langer wacht dan dat Abraham gedacht had. Wie heeft al meegemaakt dat hij denkt dat God dingen nu gaat doen, en dan duurt het een klein beetje langer. En dan nog een beetje langer. En dan nog een beetje langer. En dan nog een beetje langer. Nou, dat gebeurde met Abraham ook. En wat gebeurde op dat moment? Dan kwamen de vogels van de hemel, de aasgieren, en die vielen de dingen aan die Abraham uitgezet heeft voor een verbond. Om met God de verbond te sluiten. Heb je dat al dat gezien? Genesis hoofdstuk 15. Hij slachtte de beesten, hij deelde ze midden door. Vers 11. Toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abraham ze weg. Zo Abraham kon niet vertrouwen daarop, nou God heeft gezegd, God ga mij zegenen, God sluit een verbond met mij. Oh jongens, het is allemaal een kannen en kruiken, het komt goed. Nee, Abraham moest vechten. En het beeld in de Bijbel van roofvogels is wat? Wat wordt vaak in de Bijbel genoemd met de vogels van de hemelen die de dingen wegroven? Demonen. Hoe weten wij dat? Omdat het aantal plaatsen in het Oude Testament en het Nieuwe Testament en Markus hoofdstuk 5, gelijkenis van de zaaier, en staat er, het zaaier zaait het woord en de vogels van de hemel komen en die pikken het zaad op. En dan geeft Jezus een uitleg. En dan zegt hij, de Satan komt en hij roof het woord dat in het hart gezaaid is. Ik zie zo vaak mensen komen, jongen, en heb je een fijne dienst en een leuke lofprijs. En dan iedereen staan en springen in de naam van de Heere prijzen en dan lopen ze weg. En ze zijn nog niet eens thuis. Dan komt er ineens van die gedachten. En dan komt het en dan wordt het woord uit hun hart geroofd. En dan zijn ze hele preek, alle goede voornemens, alle blijdschap die ze hier ervaren hebben, weg. Eigenlijk moet je niet in de kerk zitten met je handen en zwaaien. Maar als je onderweg bent naar huis, moet je zo. Je komt niet bij het woord dat in mijn hart gezaaid is. Je komt niet aan een gedachte wat hier is. Ja? Oké. Maar wat hier is, de beginsel hier is, God geeft beloften en de duivel gaat alles doen om dat te roven. Gods beloften is in zijn woord en het is het meest kostbare wat er is. Wanneer God dan zegt, of wanneer het beginsel daar dan is, dat Abraham als vader van alle gelovigen gaf aan God tiende. En hij gaf van God tiende op een bewuste manier. En dat is om zijn verbond en zijn verbintenis met God uit te beelden. Wanneer God Jacob roept, oh, dat is zo'n mooie figuur. Ik hou zo ontzettend veel van Jacob. Ik heb bij die man zo ontzettend veel geleerd. Wie kent Jacob? Wat betekent zijn naam? Jacob. Nee, voordat hij prins van God werd. Wat was zijn naam? Hij was oplichter. Hij had het achter de ellebogen, weet je. En hij heeft allerlei dingen gehad. Maar toen God hem ontmoette, dat is een preek aan zich. Als God hem ontmoet en God zegt, verschijnt in een droom aan hem en zegt aan hem, Jacob, ik geef je alles. Ik zie je dit land geven, ik zal je zegen geven, ik zal het zegen van je vader geven. Ik ben met je altijd om je te zegenen. Dan gaat Jacob ook weer hankie klappen met God. Dan zegt hij, Heere God, indien het zo is, indien hij voor mij zal zorgen, indien het allemaal zal gebeuren, dan zal hij mijn God zijn. En dan komt de zaak waarvoor hij het bangste was. En dan zegt hij, dan zal ik u van alles wat ik heb, stip de tiende geven. Terwijl God aan hem zegt, ik zal geen woord dat ik over jou uitspreek, zal ik niet waken dat ik dat volbreng. Genesis 28. Genesis 28. Vers 15 zegt God, en zie ik ben met je, en ik zal je behoeden overal waar je gaat, en ik zal je wederbrengen naar dit land, want ik zal je niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik jou heb toegezegd. En dan komt Jacob met zijn handje klap. Weet je wat had hij kunnen doen? Hij had kunnen zeggen, Heer, ik geloof, ik neem het aan, en ik ga daarin wandelen. Dan had zijn oom hem ook niet kunnen pakken met al die dingen, om Laban. Ken jullie het verhalen nog, of moet ik ze lezen? Oké, goed. Niet zo hard roepen nu voor, want ik wil horen of ze er daarachter ook kennen. Nou, maar goed. Wanneer de Bijbel spreekt over tiende, of om met lege handen naar God gaan, dan denken wij in ons westerse mindset, als ik het hierin gedaan heb, dan heb ik het niet meer. Terwijl, alles wat wij aan God geven, zal God dubbel en dwars, zevenvoudig tot honderdvoudig vergoeden. Dat is een belofte van God. Dat is een hele duidelijke schriftuurlijke belofte. Maar omdat wij niet het beginsel van offeren begrijpen, snappen wij daar niet zoveel van. Laten wij gaan naar hoofdstuk 14 van Deuteronomium. Dan wil ik even met u delen over de wijze waarop er tiende betaald worden. En dan denk ik moeten wij ongeveer stoppen. Deuteronomium hoofdstuk 14. Vanaf vers 22. En als je zo'n merker hebt, dan moet je dit gedeelte in je Bijbel merken. Er staat in Deuteronomium 14 vers 22, gij zult de gehele opbrengst van het zaad dat uit je akker voortkomt, stip verdienen, jaar op jaar. U zult voor het aangezicht van de Heer uw God in de plaats die hij verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen, eten, de tiende van uw koren, uw most en uw olie en uw eerstelingen en van al van uw rinderen en van uw kleinvee, opdat u, de Heer uw God, uw leven lang eert en leert te vrezen. Wat zegt God hier? Hij zegt, jij zal die tiende nemen en je zal daarvan genieten, opdat jij leren om ontzag te hebben, om de Heer te vrezen. En vrezen in de Bijbel betekent dat je zal begrijpen wat Gods plan is, dat je hem zal eren, dat je respect voor hem zal hebben, en dat je hem altijd op de eerste plaats zal stellen. En dan komt de praktische uitwerking daarvan. Hy sê, wanneer die weg voor u te lang sou zijn, zodat u niet jou spulle waarmee God jou gezegend heeft kan vervoeren, omdat de plaats die de Heere verkozen heeft te ver is, vers 25, dan zal je het alles te gelde maken. Verkoop het, doe het geld bij jou in een beurs, niet in een portemonnee. Als Zuid-Afrikaan verstaan ik een beurs, maar goed. Hij zegt, en dan zal je gaan naar Jeruzalem. Hij zegt, en dan zie je daar kopen. Vers 26, en gij zult dat geld besteden voor alles waarin je lust hebt. Voor runderen of kleinvee, voor wijn of bedwelmende drank, of wat je ook wenst. Je zult daarvoor de aangezicht van de Heere je God eten en je verheugen, jij met je huisgezin, ook de Levi die binnen je poorten woont, zult hij aan zijn lot niet overlaten, want hij heeft geen bezit of erfdeel met u. Na een verloop van 3 jaar zult hij alle tiende van uw opbrengst in dat jaar brengen en in uw poorten neerleggen. Dan zullen de Levieten, omdat hij bezit nog erfdeel met u heeft, en de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten wonen, komen en eten en zich verzadigen, opdat de Heer uw God u zegene in al het werk dat uw hand doet. Wat staat hier nou? God zegt, jij neemt wat jij binnengekregen hebt, je rekent de tiende, je verkoopt het, je gaat naar de tempel en je gaat kijken. En zegt, nou weet je, ben ik gehaktballen, een beetje zat, ik heb zin aan lamsvlees. Zo lekker geitenbokje lijkt me lekker, wijn, en dan staat er ook in een nieuwe vertaling, sterke drank. Klopt dat? Bedwelmende drank. Nou, u moet het niet verder vertellen hoor. Want in sommige kringen kan je dat niet zeggen. Ik heb in Moskou, ben ik bijna gestenigd. Omdat ik in plaats van sterke drank, heb ik het woord wodka gebruikt. En ik heb in de kringen van een hele goede denominatie gesproken. En ze hebben alles vergeten wat ik daarvoor gezegd heb. Ze hebben alles vergeten wat ik daarna gezegd heb. En iedere keer weer teruggekomen. Maar hoe kan jij als christen zeggen dat mensen wodka mag kopen? En ik geloof in sommige mensen moeten zo ver daarvan afblijven als mogelijk. Maar God laat geen wetten op. Wat zegt hij daar? Hij zegt, eet het en geniet ermee. Wij hebben een beeld van offeranden. Wat gebeurde in het Oude Testament als een gezin met een lam of met een geitenbok naar de tempel gingen? En zij gaven dat aan de priester. Wat gebeurt dan daarmee? Als dit als offerande diende. Werd het helemaal verbrand? Nou, het beeld dat veel mensen hebben, is dat je het kwijtraakt. Maar wanneer jij naar God toe ging, wanneer de vader kwam, dan nam hij geitenbok en alles met zijn kinderen klein en iedereen was erbij. En dan kom hij en dan gaf hij, laten wij zeggen, een lam en hij gaf het aan de priester. Wat doet de priester? Die slacht het voor hun ogen. Keel doorsnijden, het bloed opvangen. Ingewanden daaruit te halen, dat in het huid, tezamen met de staartvet en de vet van de peens, apart nemen en dan lopen ze naar het altaar. En dan geven ze eerst die vieze dingen, de ingewanden en het huid en al die dingen. En dat vet van de staart en de peensvet, dat legt de priester op het vuur. Weet je wat gebeurt dan? Dan gaat het fikken. Heel hard. En dan komt alle ingewanden en het huid en alle viezigheid komt erop, tenzij ze het huid gebruiken voor andere dingen, het ligt aan een offer. En dan voor hun ogen wordt alles wat onrein is met de poten wordt verbrand. En dan geeft de vader het vlees over het altaar aan de priester en dan blijft hij staan met bloed aan zijn handen. Wat doet de priester? Hij snijdt een kwart van het vlees af, een lamsbout. Hij snijdt een gedeelte van de borst af. Dat is zijn deel. Hij heeft het voor God op. En als de rook omhoog gaat van alles wat verbrand is en alles weg is, dan zegt hij, God heeft je offer gezien. En hij legt het over het altaar weer terug in de handen van de vader. En dan staat de priester met bloed in zijn handen. En ze gieten het bloed om het altaar en hij zegt, door het bloed is je zonde vergeven en je schuld is betaald. Jij staat recht voor God. En dan gaf hij hem de zegen. En dan wat deed het van gezin dan? Dan namen ze het vlees en de meel moest er altijd en wijn. En dan gingen ze barbecue en pannenkoeken bakken. Wat doe je anders met meel en olie en... Maar wie heeft het meeste voordeel gehad van hun offeranden? De tempel, de priesters of diegene die het bracht? Degene die het bracht, degene die het brengt. En zo moet je het ook zien wanneer jij geld in de kerk geeft of het tiende geeft. Weet u wie heeft de meeste voordeel daarvan? Jij. Want God geeft de belofte dat alles wat wij aan hem geven, zal die honderdvoudig vergoeden. Amen. Hij zegt, en daarom, omdat die beginsel verloren is gegaan, daarom zegt Malachi, breng de gehele tiende naar het voorraadkamer. Waar is je voorraadkamer? Waar krijg je onderwijs? Waar wordt er voor je gebeden? Waar wordt er voor je gestreden? Waar wordt er gebeden dat jij van God mag horen? En de gemeente. En ze zegt, ja, maar wat van de zending? Of wat van allerlei andere dingen? Ik wil zo graag daarin geven en daarin geven. Weet je wat wij altijd zeggen in de gemeente? Gaan kijken wat staat er in Deuteronomium 14. Het zegt de derde jaar. Wat staat er? Aan het eind van het gedeelte wat ik gelezen heb. Het derde jaar, dan neem je tiende, je legt het in je poort of in je stad, voor iedereen die nood heeft, de leviet, de weduwe, de wezen en de vreemdeling. Nou moet u niet in de gemeente allemaal in hetzelfde jaar... het derde jaar gaan geven, dat is het probleem bij startende gemeentes. Maar ik geloof, dit is hoe dit werkt. Dat indien je echt met je hele hart gaan zeggen, hier ik wil doen wat u zegt, dan komt er zegen. Maar dan zie je ook zien dat er genoeg fondsen vrijkomen om zendelingen uit te sturen, om bedieningen te ondersteunen, om een gemeente te bouwen, om dingen vrij te zetten. Maar wat gebeurt is, wij hebben soms zo'n een menselijke wijsheid, een westerse vorm van denken, dat je zegt, ja, maar ik wil bepalen wat ik met mijn geld doe. En daardoor ontbeer je de zegen. Er staat in Malachi dat er 7 zegeningen zijn, indien wij onze tiende geven. 7 zegeningen. Hier is zegt, beproef mij met die dingen, zegt de Heer. Toets mij. Stel mij op de proef, of ik niet de sluizen van de hemel zal openen, en de vensters in de hemel, en zegen een overvloed over u zal uitgieten. Wie wil niet leven met zegen en overvloed? Niet? Wie wil niet leven met zegen en overvloed? Wie wil wel graag overvloedige zegen van God hebben? Maar dan geeft God wel een voorwaarde. Weet je, wij worstelen met een aantal dingen in de gemeente en dan komen mensen steeds, ja, maar mijn intenties zijn goed. Wij doen het met de beste intenties, God mag het weten. Hij weet toch, hij kent mijn hart. Ik doe het niet zoals hij het zegt, maar het is toch wel met de beste intenties. David had enorme goede intenties. Hij wilde het ark van God terugbrengen in Jeruzalem. En wij lezen daarvan in Samuel. Ik dacht dat Samuel hoofdstuk 13 was. Nee, jok. 23, hup. Waar is dit? Heere help. 1 Kronieke 13, oké. Okay. Nou, mooi Christian, en wat ben ik blij dat je hier bent, joh. 1 Kronieke 13. En wat gebeurde daar? Zij dachten, nou zo snel mogelijk het ark van punt A naar punt B. Efficiënt berekenen, joh, al dat gelopen van de priesters, wij doen het op een wagen en wij brengen het heel snel naar Jeruzalem. En wat gebeurde? David had zulke goede intenties. Hij wilde doen wat het beste was voor het volk. Het ark van God terug in Jeruzalem. En dan laden ze het ark van God op het wagen. Ze spelen op de fluit, groot feest en ze trekken weg. En dan ging de ark schuiven. En de koeien gleden uit. En Peres drukt zijn hand er tegen om de ark tegen te houden. Om God een handje te helpen. En dan ineens slaat hij daar dood bij neer. En weet je, er staat letterlijk in het Hebreeuws dat David was boos op de Heere. De Nederlandse vertaling vertaalt het weg, maar staat hij was boos. Want God had dan niet begrepen dat hij het beste voor had. Hij had zulke goede intenties. En dat God zegt, maar waarom ben je boos? Waarom ben je zo boos, David? God gaat niet aan jou dingen zegenen als hij jou duidelijk gezegd heeft hoe je dingen moet doen. En het staat heel duidelijk in zijn woord. En jij gaat het op een andere manier doen. Kan God dat niet zegenen? Maar wat zien wij bij David is dat hij een hart had om het beste te doen. En dat ze terugkwamen en dat hij het opnieuw deed. En dat ze gingen nakijken, hoe moet je het ark van God vervoeren? Je kan dit niet met efficiëntie gaan vervoeren op een wagen. Je moet het dragen. Gods heerlijkheid, Gods glorie, het beeld van Gods tegenwoordigheid. Rust op mensen, of rust op de schouders van mensen. En daarom moest David en zijn mannen het ark dragen. En je zag dat hij elke stap die ze zette, offerde zij. En zo brachten ze met grote vreugde en blijdschap brachten zij het in Jeruzalem binnen. En ik wil vanmorgen of vanmiddag met je vragen van, doe jij op financieel gebied wat God zegt of volg je je eigen plannen? Alle goede intenties, want ik zegen die en ik zegen dat en ik help je met een opdracht en ik help dat. En ik ben ook nog vriendenkring van de Bethel en ik geef daar een gedeelte van mijn tiende. En ook nog voor Open Doors, voor alles, allemaal goede dingen. Maar God zegt, wil je echt een open hemel hebben? Wil jij dat er geen tekorten in je huis zal zijn? Je kent dat gevoel dat de maand al voorbij is. Of dat het geld al op is, maar dat is nog zo ontzettend veel van de maand over. En Gods belofte is dat er altijd voorziening zal zijn, genoeg. Wij moesten als gezin op een stadium heel bewust kiezen. Gaan wij doen wat God zegt of gaan wij niet doen wat God zegt? Ik kom van ver, je hebt het gehoord van Christian. Hij haalt ook zijn vrouw van heel ver. Zo, hij weet alles wat van ver komt is goed. Ja. De Bijbel zegt, wie een vrouw gevonden heeft, die heeft iets goeds gevonden ook. Ja. En een zegen van God ontvang. Maar wij hebben als gezin hebben wij gezien, maar wij doen dit verkeerd. En toen hebben wij aan God gezegd, wij ondersteunen gezinnen bij jeugd met een opdracht. Wij gaven hier en wij hadden overal hadden wij die tiende verspreid. En toen zeiden wij, hier, nu moeten wij veranderen, radicaal. En hebben wij met de kinderen hebben wij gezegd, nu gaan wij doen wat God zegt. En hebben wij elke maand contant opgehaald, wat ons tiende is. En dan één avond, vrijdagavond in de maand, het dichtst bij het begin van de nieuwe maand, hebben wij dat geld op de tafel gezet, dat de kinderen het kunnen zien. Zij hebben van hun zakgeld, hebben ze bijgelegd. Hebben wij avondmaal met elkaar gegeten en hebben wij gezegd, Heer, wij dragen het aan u op. En wij bidden u om een zegen, Heer, u bent ons hoge priester en wij verwachten het van u, dat u de macht van schuld zal verbreken en dat u in ons behoefte zal voorzien. Maar toen ging ik nog verder en ik zeg, Heer, nu moet u ook tonen aan mijn kinderen, dat u getrouw bent en bovennatuurlijk kan voorzien. Omdat wij uit Zuid-Afrika komen, moeten wij ook teruggaan. Mijn moeder leeft nog. Mijn moeder is 89. Mijn schoonouders die leven. En om met 5 personen naar Zuid-Afrika toe te gaan, dat is een prijs van een auto om de 4 jaar. Of 5 jaar. En dat we echt baden. En weet 1 jaar, het jaar dat wij begonnen zijn om dat te doen, hebben wij gebeden en gebeden. En wij hebben gezegd, Heer, maar wij hebben de kinderen beloofd dat zij dit jaar mogen zij in Zuid-Afrika een 7 kansen hebben wanneer ze opa en oma gaan zien. Want het was 4 jaar dat ze daar voor het laatst waren. En weet je welk jaar het was dat? Dat was jaar 2000. Of 99 einde, begin 2000. En dat was heel moeilijk om vliegtickets te komen. Waar ik heb gebeld en gekeken op internet en gezocht vanaf eind augustus, september. De enige tickets die ik kon krijgen waren eerste klas tickets. En weet je hoeveel kost dat? Dat is precies dubbel van een gewone. En dat wij baden, maar dat was geen zitplaats. Heel veel mensen die gingen weg, die wilden niet in Europa zijn als die computervirussen misschien kan toeslaan. Je kent dat die hele Y2K, die hele toestand. Zo, alles zat vol. En wij hebben gebeden en wij hebben een busje gehad en daar hebben wij iedere keer geld in gestopt en gezaaid. Hier, geld voor tickets moet komen, geld voor tickets moet komen. Hier, u moet het doen, halleluja. En dan s'avonds ligt mijn vrouw en ik op bed en dan zeg ik, help. Wij hebben aan de kinderen gezegd, God is trouw, hier. En uiteindelijk, de laatste week van november, kon ik via... Ik was bij een vriend van mij, die doet kinderuithuis in Angola, in Oeganda. En hij was bezig om voor hem tickets te boeken. En ik zeg, jong, kijk nou over de telefoon. Kijk nou of daar niet tickets ook voor ons is naar Zuid-Afrika. En ze, ja, zei hij. Ik zeg, 5. Hij zei, ja, dat is allemaal goed. Je kan het krijgen. En de prijs was ook nog aardig. Dat een christenmens dit zonder met veel gewetensbezwaren kan betalen. Niet dat het voor ons betaalbaar was, maar het was niet eerste klas, het was een billijke prijs. En wij bidden, Heer, hoe moet het, want wij hebben een kinderen een 7 kansen beloofd. Als wij naar Johannesburg vliegen, dan zitten wij nog meer dan 800 kilometer van zee vandaan. En je weet hoe gaat het, je zegt ik neem een tickets en dan moet je bevestigen en dan sturen ze aan je dingen, dan moet je kijken of het goed is en dan kan je het nog zo'n beetje rekken als je niet geld hebt. Ik ken dat niet, maar goed. En het wonderlijke is, 2 dagen voordat ik het moet bevestigen, kreeg ik een e-mail van een nicht van mij. Zij zei, Steve, ik hoor dat jullie naar Zuid-Afrika komen. Jullie kunnen in ons strandhuis aan zee komen wonen. Ik zei, oh, geweldig. Maar ja, dat is nog verder. Dat is 1500 kilometer van Johannesburg vandaan. Dicht bij een stad, George. Nou goed, en ik belde de vrouw, ik besprak, ik wil die vlucht vastleggen. En ik zeg, ja, maar dan moet ik ook nog binnenlandse vluchten of naar Port Elizabeth of naar Kaapstad. En zat te praten met haar. Ik zeg, ik moet naar George, ik weet niet waar, kan je... Ze zegt, ja meneer, dan komt er nog 400 gulden per ticket erbij. Ze zei, maar waar moet u naartoe? Ik zeg, naar George. Ze zei, weet u, ik zie de tickets dat jullie hebben, is dat er een extra toestel, een speciale toestel, door de Zuid-Afrikaanse luchtdienst is ingezet, South African Airways, en die toestel heeft als eindbestemming George. Ik zei, wat? Ik zei, mag ik dan in Johannesburg een tussenstop maken, uitstappen en een week daar nemen en dan verder vliegen? Ja, zei ze, meneer. Zonder enige extra kosten. En weet je, het gekke was, is dat God heeft een extra vliegtoestel ingezet. Ik kon met mijn kinderen, konden wij staan op Schiphol en ik kon zeggen, kijk, dat is de normale vlucht naar Johannesburg. En als ze vlucht 10 minuten later, met dezelfde nummer, met nog een extra eentje daarachter, en die gaan ook naar Johannesburg. En terug was het precies hetzelfde. Dit kan zijn dat South African Airways en met allerlei dingen zulke dingen gedaan heeft. Maar weet je wat zo gek is? Is dat ze toevallig gedaan hebben, of dat wij toevallig in die tijd daarvoor gebeden hebben. En wij konden ons kinderen tonen en mijn kinderen konden zien. Mijn dochter van 14, voor wie dit zo belangrijk was, die kon zeggen, God is trouw. Hij doet wat hij zegt. En het is een eenvoudig verhaal, dus ons verhaal. Maar ik wil je uitdagen. Ik wil je uitdagen ook om heel bewust een keuze te maken. En als je zegt, ik zit met schuld. Ik kom tekort aan het eind van de maand. Het blijft altijd, wij hikken er altijd tegenaan. Dan wil ik ook graag vanmiddag voor je bidden. Want weet je, de zegen van God maakt rijk. Amen. Je moet volgende keer maar hier komen staan, dan kunnen wij samen preken. Ik vind het heerlijk, ja. Want God wil je eerstens zegenen. Wanneer God naar Abraham komt, dan was hij een volslagen heiden nog. En God zegt, ik heb een plan voor je. Ik wil jou zegenen. Ik wil jouw naam bekend maken. Ik wil dat jij het beste van het leven uit kan halen. Niet voor jouw koninkrijk, maar voor mijn koninkrijk. Zullen we, zoals jullie zitten, even de hoogte buigen. Vader, wij hebben bemerkt dat toen het heel ernstig werd, dat u met Abraham een verbond wilde sluiten, kwam er heel veel machten en demonische krachten vrij om hem te verhinderen. En moest Abraham opstaan en heel duidelijk ging vechten. Ze verwilderen, ze verjagen om in uw verbond te wandelen. Heer, en zoals wij hier zijn, weet ik dat er heel veel mensen zijn die worstelen. Die leven met schuld. Die leven met tekorten. Die heel erg worstelen. En die durven niet volledige tiende aan de gemeente geven. Die kunnen het geloof niet opbrengen. En ik wil u bidden, kom nu met uw geest. Kom, o Heilige Geest. Kom en wees nu welkom. En ik wil u bidden, wilt u door uw geest wijsheid leggen in de harten van de mensen. Om stapsgewijs hunzelf en hun geloof op te rekken, totdat ze volledige tiende kan geven. Ik wil u bidden, wilt u geen veroordeling op ze leggen, maar zo verlangen dat de gemeente de volheid van uw zegen mogen ontvangen en dat zij zelf mogen leven onder een open hemel. Dat zij zelf mogen ervaren wat het betekent dat de vensters van de hemel over ze open zijn. Heer, ik bid u, wilt u komen met uw genade? En elk geest van ongeloof en de geest van gebrek, de demonische macht die mensen verknechten, dat wil ik nu binden in Jezus' naam. En ik bid u, kom met uw zegen en zet ze vrij, Heer, opdat in iedereen en elk mogen wandelen in de bestemming en het plan dat u voor hun levens hebt. Het bidden wij in de naam van Jezus. En indien er mensen zijn die zeggen, ik vind het zo moeilijk om te geloven dat God mij echt wilt zegenen. Zeg, ik wil het wel geloven, maar het lijkt alsof dit tussen mijn verstand en mijn hart een breuklijn ligt. Dan wil ik je graag uitnodigen dat we voor je bidden. Ja? Dan kunnen wij nu tijd nemen ook om voor te bidden. Yeah.